Gerrit Hamman, mag ik in het Nederlands?
Ja.
Ik heb al een week of twee ongeveer last van mijn keel en het is nog steeds niet helemaal goed. Ik wou vragen, heb jij een stiptreper? Iets waar ik met een dik streep op mijn baardje kan tekenen. Kijk. Die heb ik eigenlijk nodig. Even kijken of die... Ja, die is goed. Ik ga het in deze preek hebben over een zwakheid van mezelf. De preek gaat dus eigenlijk voornamelijk over mij. Meestal heb ik het tijdens de preek niet specifiek over mijzelf, maar ik wil met jullie een tekst lezen die gaat over zwakheden en over roemen. En er staat in de Bijbel dat je niet moet roemen, je moet je niet opscheppen. Behalve over zwakheden. Laten we in 2 Korinthe 12 lezen. 2 Korinthe 12, de versen 5 tot 10. 2 Korinthe 12, vers 5. We beginnen in het tweede deel van vers 5. Over mijzelf zal ik niet roemen. Of moest het zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, omdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mezelf niet te zeer zal verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. In deze tekst lees je dat jouw zwakheden je kunnen helpen om je niet te zeer te verheffen. In vers 7. Om niet te denken van, hé, ik ben supergoed. Om niet, ja, te denken van, hé, wat ben ik goed, zodat je misschien zult vallen. Zwakheden kunnen je ook helpen om anderen te winnen. Dan ga ik naar 1 Korinthe 9 vers 22. 1 Korinthe 9 vers 22. Daar gebruikt Paulus eigenlijk alles wat hij maar kan gebruiken. Zwakheden, hij gebruikt alles wat hij kan zijn om anderen te winnen. In 1 Korinthe 9 vers 22 staat. Ik ben voor de zwakken zwak geworden om zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enige te redden. Mensen identificeren zich gemakkelijker met jou als ze zien dat jij ook jouw zwakheden hebt. Als mensen iemand zien die van zichzelf denkt, ik ben super, ik ben perfect, dan zullen ze denken van, nou, laat die maar lekker in zijn eigen waan. Als mensen zien dat anderen ook hun tekortkomingen of ding hebben waar ze mee worstelen, ja, dan voelen ze zich vaak wat meer aangetrokken daartoe. 2 Korinthe 11 vers 30 is eigenlijk wat we net ook al lazen in 2 Korinthe 12 vers 5. In 2 Korinthe 11 vers 30 staat, moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. Deze preek die ik nu breng en die ik ook al een keer in Eindhoven heb gebracht, die gaat over een zwakheid van mij. Ik heb er al mijn hele leven last van, maar eigenlijk sinds, ik denk, enkele maanden dringt het tot mij door dat ik deze zwakheid heb. En ik begin mij er steeds meer bewust van te worden. Waar het op neerkomt, ik zie nog dit, mijn mobieltje aangegaan. Ik heb het uitgezet. Stom ding. komt er op neer dat ik soms dingen zeg die kwetsend kunnen overkomen, terwijl ik helemaal niet de intentie heb om iemand te kwetsen. En sterker nog, ik heb niet eens in de gaten dat ik kwetsend overkom. En dan ga ik jullie een aantal voorbeelden geven. Het klinkt nogal abstract dat ik kwetsend overkom en het niet in de gaten heb. Maar ik ga jullie een paar voorbeelden geven. dit is het eerste voorbeeld. Ik laat hem dadelijk aan iedereen zien. Zo. Zo. Dit is mijn eerste tekening. En nu wil ik jullie iets gaan vertellen over de tweede persoon van links. Ik wil jullie iets gaan zeggen over de tweede persoon van links. En nu zeg ik het correct, politiek correct. Dat is niet hoe ik het normaal zou zeggen. Maar als je zo van afstand ziet naar deze vier plaatjes, dan valt er iets op aan die tweede persoon van links. Hij is dik. Voor een dikke persoon. Normaal zou ik zeggen, ik wil jullie iets gaan zeggen over die dikke persoon daar. Dat is wat ik van nature eruit plak. En helemaal, als jullie ook nog die dikke persoon toevallig kennen, dat die hier misschien aanwezig is, dan kan dat kwetsend overkomen. Maar zo bedoel ik het niet. Ik moet dus, als ik zo'n plaatje heb, en ik wil jullie iets over die persoon zeggen, moet ik moeite doen, moet ik heel goed nadenken om te zeggen, tweede persoon van links. En ik moet in plaats van die dikke daar. Wij hebben in de kerk een liedje, kinderliedje, dat staat aan de andere kant. God houdt de hele wereld in zijn hand. Kennen jullie dat liedje? Hebben jullie dat wel eens gezongen? We hebben in Eindhoven de gecensureerde versie daarvan. Dit is de gecensureerde versie, die kunnen jullie waarschijnlijk niet allemaal zien. God houdt de hele wereld in zijn hand. Hij houdt de grote en de kleine, de vogels en de visjes. Met wat kindergebaren erbij. Hij houdt jou en mij in zijn hand. Maar er was vroeger, toen ik bij de gemeente van Christus in Eindhoven kwam, nog een ander vers. Hij houdt de dikke en de dunne in zijn hand. En dan hadden wij zangleiders, en die deden daar ook gebaren bij. En dan stonden ze tijdens de kinderliedjes. De dikke en de dunne. Nou, ik vond dat helemaal niks. Dus ik was ook op een gegeven moment zangleider geworden. Ik was net bij het begin en ik dus ook de dikke en de dunne. En er waren andere mensen die wat dikker waren, die vonden dat niet leuk. Dus dat lied, toen is dat vers geschrapt uit het liedje. En wij zijn al een heel eind gevorderd met het schrappen van het woord dik uit het woordenboek. Ik was een keer bij een klein jongetje. En ik zei tegen dat kleine jongetje, dat was een Amerikaans jongetje, ik zei, I'm fat. Dus ik dacht, hey, I'm fat. Valt wel mee trouwens, ja, gaat nog. Maar, dat kleine jongetje werd boos op mij. Een jongetje van 3 jaar oud, die begon mij daar de les te lezen. Die begon mij te vermanen en die zei van, you cannot say you're fat, you must say you're big. Fat is een, ja, fat was een woord dat niet gebruikt mocht worden. Big was het goede woord. Persoonlijk, spreek helemaal voor mijzelf, vind ik dit stom. Waarom zou je iets big noemen als je fat bedoelt? En straks moeten we het woordje big ook gaan schrappen uit het woordenboek, omdat er mensen zijn die zich aangesproken voelen als je ze big noemt. Oké, dat is één voorbeeld. Ik ga nog een voorbeeldje tekenen. Ook weer met wat poppetjes. Ik hoop dat het niet te veel tijd kost allemaal. Zo. Nu wil ik jullie iets gaan vertellen over de tweede persoon van rechts. Laat die hier nou toevallig ook nog aanwezig zijn. Ja, die zwarte daar. Nou, dat mag dus niet, die zwarte. Of die bruine. Dat mag je niet zeggen. dan kan iemand zich kwetsbaar voelen. Dus, als je dit van heel ver weg ziet, dan moet ik zeggen, de tweede persoon van links. De tweede persoon van rechts. Ik mag niet zeggen, die zwarte. Dat is voor mij onnatuurlijk. Ik ben geneigd om de dingen gewoon te zeggen zoals ze eruit zien. Ja, maar als je zegt die zwarte, dan kan dat beledigend of krenkend overkomen. Zeker als de persoon ook nog aan de buurt is. En ik bedoel helemaal niks verkeerd mee. Maar ik moet toch proberen om mij te verplaatsen in hoe het overkomt op het publiek. Dat is mijn zwakheid. Dit is trouwens ook een interessant onderwerp geweest. Ik heb deze preek in december gebracht in Eindhoven. En toen was er in Nederland een hele hetze over Zwarte Piet. We hebben Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik dacht dat jullie in België ook Sinterklaas en Zwarte Piet hebben. Maar er zijn altijd problemen met Zwarte Piet. En het probleem is dat er mensen zich gekwetst voelen omdat wij een Zwarte Piet hebben. En sommige jaren dan speelt het een beetje op. En andere jaren dan speelt het heel erg hoog op. En afgelopen jaar speelde het heel erg hoog op. Er waren echt veel mensen, vooral uit de grote steden, die dat helemaal maar niks vonden dat Zwarte Piet. Die zich gediscrimineerd voelden en die ook uitgemaakt werden voor Zwarte Piet. En die zeiden van, ja, houd ermee op met Sinterklaas en Zwarte Piet. Schaf af of doe iets anders. Dat was voor mij een troost. Dat hele gedoe met die Zwarte Piet. Het blijkt namelijk dat ik niet de enige ben die er last van heeft dat die andere mensen kwetst, terwijl hij dat helemaal niet bedoelt. En al die kleine kinderen die het gewoon leuk vinden om Sinterklaas en Zwarte Piet te spelen, kleine kinderen die nog helemaal niet weten wat discriminatie is, omdat ze dat nog niet geleerd hebben. Maar ze hebben er wel last van, dat ze andere mensen kwetsen. Nou, dan heb ik nog een voorbeeldje dat ik vaak soms helemaal niet in de gaten heb. Ik ben met een. Ik heb op de universiteit gewerkt aan een proefschrift. En toen ik daarmee bezig was, kwam er een keer een Duitse hoogleraar op bezoek. En na afloop wilde men hem uitnodigen voor een etentje. En de mensen die daar waren, dat was ik onder andere, die deden heel moeilijk. Die probeerden zo achterhalen van hoe bent u hier? Is uw vrouw hier ook? En hebt u misschien vanavond iets te doen? En ze waren heel voorzichtig bezig. En ik dacht bij mezelf, ja, dat vind ik moeilijk aan het doen. Dus ik vroeg gewoon de Duitse hoogleraar, wilt u mee gaan uit eten? En die man zei ja. Maar hij zei ja uit beleefdheid. Later bleek dat hij zijn vrouw ook over had. En dat ze eigenlijk van plan waren om die avond iets anders te gaan doen. Dus dat we samen gezellig iets gaan doen. En dus toen gingen we allemaal uit eten. En er was eigenlijk niemand die dat graag wilde. En dat was mijn schuld. Ik had niet mogen vragen, wilt u meegaan met eten? Mijn baas, professor Van Hee was dat. Professor Van Hee zei later tegen mij, ja, dat was precies wat we allemaal wilden weten. En dat was nou precies wat je niet mocht vragen. Ja. Dat vond ik echt stom. Dat vond ik echt stom, maar het was wel zo. Het punt is dat, ja, dat die man uit beleefdheid ja zegt, maar ik zou dat nooit doen. Ik leef volgens de Bijbel. En Matthäus 5, vers 37 zegt, laat het ja zijn dat gij zegt ja zijn en het nee nee. Wat daaruit boven gaat is, wat daar bovenuit gaat, is uit een boze. Dus ik, als je mij had gevraagd, wil je mee gaan uit eten? Ik had gewoon gezegd van, ja, ik heb nog mijn vrouw hier en het is eigenlijk leuker om met mijn vrouw iets te gaan doen. Alleen de rest van de wereld zit niet zo in elkaar. En die Duitse leraar had nee gezegd, als ik niet zo bot weg had gevraagd, wilt u mee gaan uit eten? Ik had mij niet gerealiseerd dat de rest van de wereld anders in elkaar steekt dan ik. Verder heb ik er ook moeite mee om dingen indirect te benoemen. Die plaatjes geven het al een beetje aan. Hè, als iemand dik is, dan heb ik er moeite mee om dat woord dik niet te gebruiken, maar iets anders. Ik heb ooit een preek gehouden in Eindhoven. Daar kwam mijn zusje ter sprake, die haar prioriteiten niet goed had. En haar prioriteit zou als eerste moeten zijn God, maar dat is het niet. En ik heb die preek van tevoren aan mijn vrouw gegeven. En die zei van, ja, overal waar je zusje staat, daar moet je eigenlijk familielid neerzetten. Je moet niet zwart spreken over iets slechts zeggen over iemand en dan ook nog bij namen noemen. Nou, dus ik heb dat geprobeerd. Hele preek overal waar zusje stond, familielid. En toen begon ik die preek eind over te geven. En vloep, daar vloepte de zusje uit. Ja, dat is, daar heb ik een moeite mee. Ik vind het heel moeilijk om moeilijk te doen. Ik vind het heel moeilijk om niet gewoon precies te zeggen waar het over gaat. En ik heb er soms een blinde vlek. Ik weet niet precies dat soms dingen verkeerd kunnen overkomen. Ik heb soms niet in de gaten dat het woord dik verkeerd over kan komen. Ik heb soms niet in de gaten dat het woord zwart bij een persoon verkeerd over kan komen. Ik heb niet in de gaten dat als ik zeg mijn zusje, dat ik dan, en ik zeg iets negatiefs over haar, of iets wat niet zo positief is, dat dat kwetsend kan zijn. Dat ik beter een algemenere omschrijving zoals familielid kan gebruiken. Nou, ik heb daar een blinde vlek en er zijn andere mensen juist heel erg gevoelig. Er zijn andere mensen die er meteen pas aanvoelen van, hé, hier kwets jij iemand mogelijk. Ik heb ook een keer een preek gebracht in Eindhoven. We hebben in Eindhoven een gezin dat financiële hulp nodig had. Mensen die het hele leven gewerkt hadden. En toen op een gegeven moment kwamen ze allebei in een situatie dat ze een uitkering moesten aanvragen. En die werd geweigerd. Nou, dat was een hele stomme reden waarom die geweigerd werd. Wil ik nu niet op ingaan. In elk geval hebben wij die mensen een tijdje gesteund vanuit onze gemeente. En ik heb een preek gebracht over wat je allemaal met collectegeld mag doen. Hoe je om moet gaan met mensen die geen geld hebben. Wat die mensen zelf moeten doen. Ze moeten zelf proberen te werken. Daar een hele preek over, maar die ga ik nou niet brengen. Want dan ben ik een preek in een preek aan het brengen. Na afloop kreeg ik daar kritiek op. Die kritiek was niet de theorie. Alles wat ik had gezegd, alles wat in de Bijbel staat, dat was allemaal wel goed. Dat was niet het probleem. Het probleem was dat een van die personen om wie het ging, die was aanwezig. En door die preek te brengen, ten eerste laat je al merken, ja, het gaat over die persoon. Dus die kan zich heel erg aangesproken voelen. En die persoon voelt zich misschien gekwetst, omdat het hier tijdens een preek, ja, aan plein publiek gebracht werd. Terwijl hij het misschien liever in de privésfeer had gehad, of liever wat teruggetrokkener had behandeld. En ja, dat was weer mijn zwakke plek. Ik ben naar die persoon toegegaan en dat was gelukkig niet zo. Hij voelde zich niet gekwetst. Hij dacht dat er nog iemand in onze gemeente was die ook financiële problemen had. Nee, maar het was toch echt hemzelf. Oké, waarom is het een zwakheid als je helemaal niet van plan bent iemand te kwetsen, maar je doet dat toch? Dan gaan we naar de kern van deze preek, de kerntekst. Die is in 1 Korinthe 8, vers 4 tot 13. 1 Korinthe 8, vers 4 tot 13. Dat gaat over offervlees. En er is iemand die denkt dat het eten van offervlees een zonde is. En als jij dan toch offervlees eet, ook al is het toegestaan, ook al mag het best, dan ben je toch verkeerd bezig omdat je voor die ander een aanstoot bent. Dat je iets doet waarvan die ander denkt dat het niet mag. 1 Korinthe 8, vers 4. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat, dat er geen God is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zijn in de hemel, het zijn op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer en hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen. Eten wij niet, we zijn er niet minder om. Eten wij wel, we zijn er niet meer om. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakke worden. Want indien iemand u, die kennis hebt, aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees. Dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren. Een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen, en hun geweten die het zwak is te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, indien wat ik eet mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. In deze passage wordt iemand gekwetst, in vers 12. Het woord kwetsen komt voor in vers 12. En het heeft een groot gevolg. Het gevolg is dat hij verloren gaat, in vers 11. Vers 11 staat, dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren. Dit kwam omdat hij iemand anders offervlees zag eten, terwijl hij dacht dat het niet mocht. Maar hij wist niet dat het wel mocht. Nu ga ik een parallel trekken met mijzelf. Doordat ik mij niet altijd realiseer hoe mijn woorden bij anderen over kunnen komen, kan ik anderen kwetsen. Terwijl ze zich misschien niet realiseren dat het niet kwetsend bedoeld was. En dat niet realiseren, die blinde vlek, dat is een zwakheid voor mij. Het is voor mij belangrijk om te proberen daar alert op te zijn. Om te proberen alert op te zijn hoe mijn woorden over kunnen komen. Ook al noem ik de beestjes precies zoals ze zijn, dan nog kan dat kwetsend zijn. En daar hoor ik mij van bewust te zijn. En ik ben eigenlijk ook een beetje geschrokken toen ik erachter kwam dat ik soms zo overkom. En ja, Nederlanders, Belgen weet ik niet, maar Nederlanders, die, in het Engels worden wij vaak als blunt aangemerkt, getypeerd. Blunt wil zeggen dat je gewoon precies zegt wat je denkt, gewoon pas boem. Nou, dat heb ik dus ook een beetje in mij. Maar ik heb overwogen om maar te stoppen met spreken. Want ik heb tijdens spreken soms wel eens dingen gezegd waarvan ik achteraf dacht van, hé, daar konden mensen inderdaad wel zich gekwetst door voelen. Er zijn verschillende mensen die naar mij toegekomen zijn en zeggen, nee, niet doen, niet stoppen. Dus dat doe ik dan maar niet. Bovendien is het wegvluchten ook verantwoordelijkheid ontlopen. Het is beter om eraan te werken. En ik hoop ook op jullie begrip en geduld. Dus jullie vinden dat ik kwetsend overkom, zeg me dat alsjeblieft. Dat is een grote kans dat ik het niet in de gaten heb. Ik heb nog twee dingen, of drie dingen eigenlijk. Ik wil iets zeggen over Jezus. Ik wil iets zeggen over opzettelijk kwetsen. En dan heb ik nog een conclusie. Allereerst Jezus. En hier kan ik troost uit putten. Jezus die voelt mee met onze zwakheden. Hebreeën 4 vers 15. Dus ik heb nu deze zwakheid, dat ik soms mensen kwetsen niet in de gaten heb. Moet je kijken wat Jezus, hoe Jezus is eigenlijk. Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Met andere woorden, Jezus voelt met ons mee. En Jezus heeft nog iets meer gedaan. Hij kan niet alleen meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft ze ook nog op zich genomen. Matteüs 8 vers 17. Dat staat in het tweede deel van vers 17. Matteüs 8 vers 17. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Het komt erop neer, broeders en zusters, als wij in onze zwakheid zondigen, dan hebben wij vergeving dankzij Jezus. Jezus heeft onze zwakheden op zich genomen en aan het kruis genageld. Er nog een aantal teksten die met opzettelijk kwetsen te maken hebben. Ik heb het tot nu toe gehad over onopzettelijk kwetsen. Er zijn een aantal voorbeelden waar Jezus en ook anderen, bijvoorbeeld Johannes de Doper, opzettelijk mensen kwetsen door hen uit te maken voor adderige broed, huichelaars, gewitte graven en weet ik veel wat nog meer. En door te zeggen, wee u. En adderige broed, dat is echt een grof scheldwoord, als ik het zo mag zeggen. Dat is misschien niet bepaald een vriendelijk compliment. Matteüs 23 vers 13, dat is een voorbeeld, maar je zou hele Matteüs 23 nog verder kunnen doorlezen. Matteüs 23 vers 13. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers gij gaat er zelf niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. In dit geval, en ik denk ook in alle andere gevallen, waar mensen opzettelijk met woorden gekwetst worden, betreft het mensen die zelf niet behouden worden, terwijl ze beter zouden moeten weten. Dat zijn die schriftgeleerden en die fariseeën, die worden zelf niet behouden, maar ze zouden beter moeten weten. En wat ze doen, is mensen weghouden van het koninkrijk van God. Door hun acties, door wat ze doen, halen ze mensen weg, houden ze mensen weg van God. En dat is bijzonder ernstig. In zo'n geval waar mensen dus echt zelf niet behouden zijn en ook ervoor zorgen dat andere mensen niet behouden worden, daar worden zulke woorden als wee u en adderige broed, huichelaars, gewitte graven en dat soort dingen worden gebruikt. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat ik zelf zo bijzonder ernstig ben, want ik probeer toch echt mijn best te doen om wel God goed te volgen. In onze gemeentes, in ieder geval in de gemeente Eindhoven, zou je het volgende kunnen horen. Als je niet gedoopt bent tot vergeving van zonde, dan ben je niet behouden. Nou, dat kan behoorlijk kwetsend overkomen. Stel, we hebben een bezoeker van een andere gemeente, van een andere geloofsrichting, en die hoort van, hé, ik ben niet behouden, want ik ben niet gedoopt tot vergeving van zonde. Dat kan kwetsend overkomen, en toch ben ik van mening dat het wel gezegd dient te worden. Als het gaat over zaken die je behoud aangaan, dat zie je dus in al die voorbeeldjes die in de Bijbel voorkomen, als het gaat over de behoudenis van mensen, dan is het beter om ze de waarheid te zeggen, dan om voorzichtig te zijn en niet te kwetsen. Oké, ik ben aan het einde van de preek gekomen. Ik ga jullie nog de conclusie vertellen. Ik heb gemerkt dat het voorkomt dat anderen mogelijk worden gekwetst door wat ik zeg, hoewel ik geen slechte bedoelingen heb. En dit is een van mijn zwakheden, het moet niet zo zijn. Probeer eraan te werken en als je ziet dat het weer gebeurt, help mij dan alsjeblieft door mij daarop te wijzen. Amen.
Nee.